Goedemorgen, goedenavond. Het is wat. Ja, als meestal als ik hier sta, dan is de kerk wel wat voller en dan is het een ochtend. Dus dan gaat het heel automatisch. Maar het is een goede avond. Een goede avond op een goede vrijdag. En ik vind het een voorrecht om deze avond hier ook te mogen staan. Omdat het een hele bijzondere dag is. Met een heel bijzonder thema eigenlijk. Ja, het fundament, denk ik, van ons geloof, het kruis. En daar hoort natuurlijk ook het lege graf bij. En daar mogen we naartoe werken. Maar vandaag is het Goede Vrijdag. En we zullen heel bijzonder stilstaan bij de kruisiging. En in het bijzonder ook wat daaraan vooraf ging. En ik heb het voor deze avond het thema meegegeven. Als de kerker open gaat. En we willen samen met elkaar ook Gods woord lezen. En ik wil eigenlijk verder gaan waar Harold gebleven is. Matteüs 27. En we lezen vanaf het 15e vers. Matteüs 27, vanaf het 15e vers. Daar lezen we het volgende. Nu had de prefect, dat is Pontius Pilatus, de gewoonte om op elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd, wie wilt u dat ik vrijlaat? Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd? Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. En terwijl hij op de rechte stoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht. Laat je niet in met die rechtvaardige, want om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan. Ondertussen haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. En weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw, wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, riepen ze. En Pilatus vroeg hun, wat moet ik dan met Jezus, die de Messias wordt genoemd? En alle antwoorden, aan het kruis met hem. Pilatus vroeg hem, wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder. Aan het kruis met hem. En toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei, ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoordde, laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend en onze kinderen. En daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geeselen. We lezen tot zover vanavond. Pontius Pilatus. Wie was hij? Hij heeft een behoorlijke centrale rol in dit gedeelte. Pontius Pilatus was een gouverneur, een prefect, een landvoogd. Het is maar welke vertaling je neemt. Maar hij was in elk geval iemand die was aangesteld door de keizer uit Rome om de boel een beetje op orde te houden daar in Juda, in Judea. En deze man had zeker een bepaalde macht. Hij kon mensen onder andere veroordelen. Hij kon recht uitspreken. En het is niet voor niets dat de oversten, de hoge priesters, Jezus bij hem brachten en het aan Pilatus overliet om daar een oordeel over uit te spreken. En toch was het niet zo heel eenvoudig voor Pilatus. Want Pilatus wist ook, als ik een impopulaire maatregel neem, maakt dat het regeren van dit land alleen maar moeilijker wordt. En Pilatus heeft in zijn leven ook meerdere onverstandige keuzes gemaakt, waarmee hij de Joden tegen het harnas injaagde en uiteindelijk daardoor ook problemen in ondervond in zijn heerschappij. Dus Pilatus dacht goed na, hij was ook een diplomaat. En hij werd geconfronteerd met deze Jezus. En hij dacht, wat is er aan de hand met deze man? En je ziet ook, als je het gedeelte leest, dat Pilatus dat ook zegt. ik zie geen kwaad in deze man. Daarentegen de Joden, de religieuze elite uit die tijd, hadden enorm veel problemen met wie Jezus Christus was. Het was namelijk deze man, die Messias werd genoemd, die eigenlijk de vloer aanveegde met alles wat te maken had met wetticisme, met religieuze regels. Nee, als Jezus met iemand sprak, bleek het altijd dat het ging om de verandering van het hart. En niet de buitenkant. Niet de vormendienst. Als Jezus met mensen sprak, dan gaf hij hoop. En dat deed hij ook bij zondaren. Bij mensen die niet hoog in de gunst stonden. Of het nou een overspelige vrouw was. Of het een tollenaar was. Het maakte Jezus niet uit. Hij kwam in relatie, in contact met de mensen. En hun leven veranderde daardoor. Jezus genoot op een bepaald moment een bepaalde populariteit. Wonderen en tekenen volgden zijn bediening. Hij genas de zieken. Hij bevrijdde mensen uit de macht van de boze. Hij gaf mensen te eten als er geen eten was. Bij Jezus was altijd wat te beleven. En de religieuze elite uit die tijd, die zagen het aan. Vol met afgunst, vol met jaloezie. En ze dachten, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. En uiteindelijk konden ze Judas bereid vinden om Jezus te verloochenen. Daar in de hof van Gethsemane, dat staat er in een hoofdstuk daarvoor. En uiteindelijk werd Jezus uitgeleverd. Aan de overste, aan de hoge priesters. En zij brachten hem hier voor Pilatus. En ze zeiden, Pilatus, wat doet u met hem? Want wij vinden dat hij schuldig is. Wat ik al zei, Pilatus was een hele strategische man. Het was ook een diplomaat. En hij dacht, ik wil mijn handen hier niet aan branden. Ik geef het over aan het volk. Maar ik stel ze voor een keuze die eigenlijk vrij eenvoudig is. Wie willen jullie dat ik vrijlaat? Is dat Barabbas, Jezus Barabbas, of is dat Jezus de Christus? Je moet weten, Jezus Barabbas, we lezen dat onder andere in Marcus' evangelie, was een oproerkraaier. Het was een moordenaar. Lezen we in Marcus, in Handelingen wordt hij ook een moordenaar genoemd. En het is maar de vraag of hij zo heel goed bekend stond daar ook in het volk, bij het volk. Er staat ook in vers 16 wat we lazen dat het een beruchte gevangene was. En Pilatus wist goed wat hij deed. En hij stelt ze voor de keuze. Jezus Barabbas, ook zijn naam is Jezus. Of Jezus die de Messias genoemd wordt, de Christus. Wie moet vrij? Het ongelooflijke gebeurt, en we hebben dat gelezen. De religieuze elite geeft een bepaalde druk op het volk. Ze indoctrineren het volk. En zij zeggen uiteindelijk, Barabbas moet vrij. Jezus Christus, aan het kruis met hem. Aan het kruis met hem. En Pilatus eigenlijk een laffe daad. Iemand die niet werkelijk in leiderschap staat, wast zijn handen in onschuld. En zegt van, jullie hebben gesproken en zo zal het gebeuren. Maar het was wel degelijk onder zijn heerschappij dat dit gebeurde. Jezus of Barabbas. Als ik deze avond aan je zou vragen, wie had jij gekozen? Wie moest vrij? Jezus of Barabbas? Dan zouden we het denk ik allemaal wel weten. Uit onze liefde voor wie Jezus is. Jezus zal vrij moeten. Barabbas niet. Ik weet als kind, als ik dit verhaal hoorde, ik las het uit de kinderbijbel, het werd me verteld op zondagsschool, dat ik altijd dacht, wat ongelooflijk gemeen. Hoe is het toch mogelijk dat ze een moordenaar vrijlaten en dat Jezus Christus aan het kruis belandt? Hoe is dat mogelijk? Later ben ik er wat meer over gaan lezen, meer over gaan nadenken. En dan kom ik tot de ontdekking dat eigenlijk de geschiedenis die we deze avond lezen, dat daar ook een hele diepe geestelijke les in zit. En dat wij misschien wel met onszelf geconfronteerd worden als we in de ogen kijken van Barabbas. En laat me daar iets over uitleggen. Gewoon sowieso de naam van Barabbas. Dat is een Aramese naam. Dat was de taal die ze in die tijd ook spraken. Bar, dat betekent zoon. En Abbas, je kent het misschien wel van Abba, Abba vader, Aramees, betekent vader. Dus de betekenis van Bar Abbas, dat was zoon van de vader. Zoals we hier vanavond met elkaar zitten, wij zijn allemaal zonen, of dochters, van een vader. Ook al ken je misschien je vader niet, misschien heb je hem wel nooit gezien, er is uiteindelijk een vader aan te pas gekomen. Er is een man aan te pas gekomen. En omdat hij jou verwekt heeft, wordt hij vader genoemd. Wij zijn allemaal zonen en dochters van de vader. Als we daar Jezus tegenover stellen, dan zeggen wij Jezus Christus, hij is de zoon van God. Jezus is niet verwekt door een vader. Niet door een biologische vader. Jozef was niet zijn werkelijke vader. Hij is verwekt door de Heilige Geest. Jezus is de zoon van God. God de Vader. Maar hij is de zoon van God. Een totaal andere oorsprong. Barabbas was een moordenaar. En misschien zeg je deze avond, ik kan mij daar niet mee identificeren. Dat hoop ik. In die zin dat het betekent dat je nog nooit iemand misschien hebt neergeschoten of neergestoken. Misschien zijn er ook wel mensen die dat wel hebben gedaan in hun leven. En toch denk ik, als wij eerlijk zijn, dat wij ons wel kunnen identificeren met Barabbas. Als ik kijk naar wie Jezus is in zijn onderwijs, in wat hij zegt, dan zegt hij van joh, je zegt misschien wel, ik heb nog nooit iemand vermoord. Maar als jij in je hart iemand doodwenst, dan pleeg je op dat moment een moord. Ik durf niet te vragen wie hier wel eens heeft gedacht, ik wou dat je er niet was. Jezus zegt op dat moment, pleeg je een moord. De Bijbel is duidelijk, Romeinen 3 vers 23, daar staat dat wij allen als mens, allen hebben gezondigd. En daardoor missen wij de heerlijkheid, de nabijheid van God. Wij zijn in die zin allemaal Barabbassen. In Romeinen 5 vers 12 daar staat, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. De Bijbel is daar heel helder over. En als wij ons leven plaatsen naast de heilige God, die volmaakt is, die heilig is, die rein is, dan vallen wij in het niet. Dan is God voor ons een verterend vuur. Dan worden wij klein, want zijn heiligheid, daar kan niemand bij komen. En Jezus wandelt in die heerlijkheid, want hij was volmaakt, zondeloos. Jezus, de Zoon van God. En als wij die twee personen tegenover elkaar zetten, Jezus Barabbas en Jezus, de Zoon van God, dan zien we een enorm verschil. Jezus, de Zoon van God. Wie moet er aan het kruis? En het was Jezus die aan het kruis ging. Hij was degene die de prijs voor ons betaalde. We zien nog in Matteüs 27 dat ook heel duidelijk staan. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij. Maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten gezelen. Misschien zien we wel eens, misschien hebben we wel eens de Jezusfilm gezien, of we hebben naar de Passion gekeken. En heel vaak wordt het zo voorgesteld dat daar Pilatus stond en aan zijn linkerhand Jezus en aan zijn rechterhand Barabbas. En wie moet er vrij? Maar als ik de Bijbel heel goed lees, dan kom ik dat nergens tegen. Ik zie wel dat Pilatus die vraag stelt, maar ik zie nergens dat Barabbas op dat moment al vrijgelaten is en daar staat als het ware op het podium. En ook als je het Marcus-evangelie leest, heeft dat helemaal niet die indruk. Barabbas was gewoon een gevangene. En Pilatus is het die wel Jezus bij zich heeft en die zegt van wie moet er vrij? Is dat Jezus of Barabbas die op dit moment gewoon zijn straf moet uitzitten? Op dit moment nog in de gevangenis zit. Ik wil met jullie nadenken over Barabbas deze avond. Ik wil wat dieper eigenlijk in zijn huid kruipen. Ik heb me proberen in te leven, voor te stellen hoe het voor Barabbas geweest zou zijn op het moment dat bij hem de deur van de kerker openging en dat daar de cipier binnenliep en contact maakte met Barabbas. Het is heel onwaarschijnlijk dat Barabbas iets heeft meegemaakt van dit hele verhaal. Dat is buiten zijn gezichtsveld heeft zich dat voltrokken. Het was Pilatus die dat ineens bedacht daar. Van wie moet er vrij? Maar er is een moment gekomen dat daar die cipier binnenkomt. En daar die deur opent. En die cipier die ziet daar Barabbas. Waarschijnlijk zittend op een grond. In de duisternis, in een kerker. En hoe Romeinen dat vaak deden met een moordenaar, geboeid, een lode kogel aan zijn been, kon geen kant meer op, zat daar misschien wel tussen de ratten. Het was zeker geen 4-sterrenhotel in die tijd. En die cipier die komt binnen en die zegt: Barabbas, met een sleutelbos in zijn hand, ik maak je handboeien los. En zijn handboeien gaan eraf. Ik maak je lode kogel los en zijn lode kogel gaat eraf. Wat denk je wat Barabbas op dat moment gedacht heeft? Die heeft gedacht, mijn tijd is gekomen. Waarschijnlijk wordt het kruis. Want wie belandde er aan het kruis in de tijd van de Romeinen? Dat waren de moordenaars. Het is ook niet voor niets dat Jezus in gesprek gaat met een van de moordenaars. De moordenaars belanden aan het kruis. Die kregen de kruisdood. En daar komt die cipier en die maakt hem vrij. En Barabbas heeft misschien wel gedacht en gezegd: Oké, mijn laatste tijd is gekomen. Ik ga wel met je mee. Op dat moment zou de cipier gezegd moeten hebben van: joh, Barabbas, het is een merkwaardig verhaal. Noem het een idioot verhaal. Maar je bent vrij. Daar is het gat van de deur, bij wijze van spreken. Je mag naar buiten lopen. En misschien liep die cipier wel weg en zei Barabbas op dat moment: ja, meneer de cipier, mag ik wat vragen? Hoezo ben ik vrij? Ik ben berecht als moordenaar. Ja, je bent ook schuldig. Je bent ook een moordenaar. Maar er is genade verleend voor jou vandaag. En genade is jouw deel. En jij mag naar buiten. Ik vind het een ongelofelijke gedachte. Maar zoiets moet er wel gebeurd zijn. Zoiets moet er plaatsgevonden hebben. Genade. Ik moest denken aan dat woord genade toen ik Handelingen 3 ook las. Handelingen 3 vers 13 en 14. En dan is het een toespraak van Petrus. En hij zegt dan tegen het Joodse volk: het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten. Ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en rechtvaardige Jezus verstoten en geëist dat de moordenaar Barabbas gratie verleend zou worden. Gratie werd verleend aan Barabbas. Met andere woorden, genade. De deur is open en de handboeien zijn eraf en de lode kogel ligt naast hem. En hij heeft op dat moment de vrijheid om die poort uit te lopen van de gevangenis, van die kerker. Zou hij dat gedaan hebben? Natuurlijk heeft hij dat gedaan. Natuurlijk heeft hij dat gedaan. Misschien is hij wel gesprongen van blijdschap. Of hij was te verwonderd om het te kunnen. En hij loopt naar buiten. Misschien komt hij daar mensen tegen. Misschien wel volksgenoten. Die zeggen: wat is het verhaal? Ik ben vrijgelaten. Waarom heb ik deze genade gekregen? Dan zou er iemand geweest zijn die zou gezegd hebben van: joh, Barabbas, het is een raar verhaal. Ken je Jezus, die rabbi, die allemaal goede werken deed, die mensen genas en demonen eruit jaagde en mensen te eten gaf, altijd nieuw perspectief en hoop, vol van liefde. Misschien is Barabbas hem nog wel een keer tegengekomen, zegende Jezus hem, want hij zegt: zegen je vijanden. Nou, deze man, die hangt nu aan dat kruis wat voor jou daarop gesteld was. Huh? En dan ga ik verder nadenken. Zou Barabbas die dag toen Jezus daar gekruisigd werd naar de schedelplaats toegelopen zijn? Zou hij naar Golgotha gegaan zijn? En zou hij gekeken hebben bij het voet van het kruis dat daar die man hing die in zijn plaats stierf? Misschien heeft hij het allemaal wel meegemaakt. spijkers door zijn handen en voeten. De bespottingen aan het voet van het kruis. En hij heeft moeten denken op dat moment. Ik had daar moeten hangen. Maar ik ben vrijgesproken als moordenaar. En ik mag verder leven. Dat is onverdiende gunst. Amen, dat is onverdiende gunst. En ik hoop als ik dit zo bij je breng, dat je vanavond nadenkt over je eigen leven. En als wij zeggen van ja, maar er zit allemaal in ons iets van Barabbas. En wij zondigen allemaal, we missen allemaal de heerlijkheid van God. Dan is de boodschap van het kruis, ja dat klopt. Maar er is iemand geweest die in jouw plaats die prijs betaald heeft. Waardoor wij vandaag de dag onder een open hemel mogen wandelen. Als ik kijk naar het kruis, naar mijn eigen leven, dan zeg ik dank u Heer. Want ik weet dat u al mijn zonden en al mijn rottigheid en al mijn ellende, al mijn afwijzing en ziekte en narigheid, al die vloeken die op mijn leven kunnen rusten. Heer Jezus, u heeft die gedragen aan het kruis. Ik ben vrij, halleluja. Maar er is nog iets anders gebeurd daar aan het kruis. Dat is zo bijzonder en eigenlijk is 2 Korinthe 5 vers 21 een tekst die dat prachtig uitlegt. Vooral in de vertaling van het boek wordt het heel mooi geparafraseerd. Wat er aan het kruis gebeurt, kunnen we hier lezen. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte hem met onze zonde. Daar heb ik het net over gehad. Mijn zonde, mijn ongerechtigheid is op Jezus beland. Maar genade gaat verder. Genade gaat verder, want er is een omwisseling aan het kruis, heeft daar plaatsgevonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. De rechtvaardigheid van Christus is als een mantel om mij heen gekomen op het moment dat ik het offer van Jezus Christus heb aanvaard. O, prijs God, wat een goede vrijdag. Ik ben vrijgesproken van zonde en gerechtvaardigd in hem. Hij is voor ons, zegt de andere vertaling, voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn gerechtigheid Gods in hem. De genade van God is in mijn leven werkzaam geworden. Barabbas die kreeg dat bericht in die dodencel. Ik kan me voorstellen dat het misschien zo'n soort plaatje was, dat de deuren opengingen, dat hij het licht daar zag. En ik ben ervan overtuigd, hij is naar buiten gelopen. Jij is naar buiten gelopen. Maar weet je, het moment dat hij vrij was, was al daar in die kerker, toen die handboeien van hem afgingen en die lode kogel van hem af was. En hij vrijgesproken was door Pilatus, was dat het moment dat hij vrij was. Op het moment dat wij de Heer Jezus hebben aanvaard in ons leven, dat plaatsvervangend lijden van hem in ons leven werkzaam is geworden in genade, zijn wij op dat moment vrij geworden. Maar Abbas liep die kerker uit. Maar weet je, ik heb soms het idee dat er vele gelovigen wel kinderen van God zijn, wederom geboren zijn, maar nooit die kerker uitkomen. Daar blijven zitten. Want er is altijd twijfel. Ja, je bent een kind van God. Maar als je zondigt, denk je van ja, ik weet niet of God nog werkelijk van mij houdt. En je topt weer zelf met je eigen dingen. Eigenlijk zit je daar gewoon in die kerker als verlost kind van God. Maar in een positie waarin die verlossing helemaal niet blijkt. Er zijn veel mensen die te maken hebben met schuldgevoelens, met zelfbeklag. En die gaan daaronder gebukt. Terwijl Jezus zegt, ik heb het allemaal volbracht. Ga er vanuit leven. Lieve mensen, ga er vanuit leven. Maar in plaats daarvan hou je het bij je. Er zijn zoveel mensen die voelen zich afgewezen. Maar wij hoeven niet afgewezen te voelen. Weet je, Jezus is voor ons afgewezen daar aan het kruis. Harold haalde het net al even aan. 3 uur van dikke duisternis. De Vader gaf de zonde aan Jezus. En op dat moment was Jezus verlaten. Wij hoeven niet meer verlaten te zijn. Wij zijn niet verlaten. Hij gaat met ons mee. Weet je, en er kunnen zoveel dingen zijn in ons leven wat ons vasthoudt, wat ons terneerdrukt, omdat we niet ten volle begrijpen wat daar aan het kruis gebeurd is. Maar op het moment dat je het aanvaardt en dat het ook als waarheid gaat zien in je leven. Ik ben gerechtvaardigd. Ik ben geliefd. Ik ben gezegend. Dat is mijn nieuwe positie. En ik mag daarin gaan wandelen. Dan mag je lopen uit die kerker. En dan komt de zon. En dan mag je gaan juichen. Dan mag je gaan springen. Dan mag je het nieuwe leven ervaren. Want daarvoor is hij aan het kruis gegaan. En vele gelovigen zijn verlost. Maar ze leven geen verlost leven. Weet je, Paulus zegt van je bent licht in de Here. En wandel dan ook als kind van het licht. Sta op en ontwaak, jij die slaapt. Laat Christus over je lichten. Hij is degene die het heeft volbracht. Het graf is open. En wij mogen ook die kerker uitlopen. En dat is eigenlijk mijn gebed voor deze avond. En misschien wel voor het hele weekend. Om te vragen, Heer, Heilige Geest, zijn er zaken in mijn leven die u allang heeft gedragen aan het kruishout van Golgotha? En waarin ik vergeet om in die waarheid te staan en elke keer weer gebukt door het leven te gaan. Heer, maak het mij bekend, want ik wil de vreugde van die opstanding ook ervaren in mijn leven, want u heeft het volbracht aan het kruis van Golgotha. Dan mag er iets van ons uitgaan. Ook voor ons als gelovigen. Ja, dan mogen we uit die kerken gaan. En het werkelijke leven proeven. Uit dankbaarheid voor dat wat God in Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Amen. Amen. Laten we samen bidden. Jezus, we prijzen u. We danken u. We aanbidden u. U heeft een prijs gedragen die wij niet hadden kunnen dragen. En Heer, u bent eraan gestorven. U bent aan onze zonde gestorven. U heeft de geest gegeven. Maar we danken u zo voor die wonderbaarlijke genade. Heer, want als wij het aanvaarden, dan mogen wij weten dat wij een nieuw leven zijn binnengegaan. Dat de handboeien van ons weg zijn gegaan. Dat de deur van de kerken voor ons open staat en dat we eruit mogen lopen. En dat leven in volle vrijheid tegemoet mogen zien. Heer, help ons om bewust te zijn van die onmetelijke genade. Om te kijken naar het kruis. Daar waar u, Heere Jezus, het voor ons heeft volbracht. We zijn allemaal Barabbassen, Heer. Maar we danken u. Dat u ons rechtvaardigt. Dat u ons heiligt. En dat wij in de intimiteit met u, Heere Jezus, elke dag mogen leven. U bent zo geweldig goed. We prijzen uw naam. Amen.